Ik neem aan dat het leven heel veel wonderen telt, maar het meest verbazende wonder voor mij is de verwekking van de mens. Tenminste, de fysieke wonderen die u dagelijks ziet, en daar denk je verder niet over na. En dat gebeurt altijd als er een menselijk wezen verwekt wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen ook bij dieren, want het principe is hetzelfde. En zeker de geestelijke verwekking door God is misschien wel het allergrootste mirakel. En niemand ziet dat, maar je weet wel dat het gebeurt, omdat je dan getuige bent van de doop. Maar deze verwekking is echt miraculeus. Je hebt een heel kleine eicel, ter grootte van een geslepen potloodpunt, 1/15 van een millimeter. 0,05 denk ik dat het is. 0,05 millimeter. Nu besef dat een eicel of ovum de grootte heeft van een geslepen potloodpunt. Het vrouwelijk lichaam produceert die eicel. En in vergelijking daarbij heb je dan de microscopische minuscule zaadcel, die als niets lijkt tegenover die eicel, die op zich al een puntje is van een fijn geslepen potlood. Die zaadcel dringt dan in de eicel en zo begint het leven. Het was Gods letterlijke bedoeling dat het leven start op dat moment. De heer Armstrong dacht eerst dat het leven pas begon bij de eerste ademhaling, omdat Adam een levend mens werd op het moment dat God de adem, de levensadem inblies. Een ademend levend wezen, een nefesh. Maar toen de kwestie van abortus ter sprake kwam in de jaren 70, dat ook in de kerk ter sprake kwam, toen begonnen de mensen te zeggen, misschien kunnen er uitzonderingen zijn. Misschien mag er een abortus plaatsvinden, in extreme situaties, verkrachting, incest enzovoort. En misschien gaat God zich dan bij wijze van spreken even wegdraaien om te zeggen, oké, je kunt nu een mens doden. En de heer Armstrong moest toen opnieuw bijstellen wanneer het leven begint. En hij kwam toen tot het besluit, wacht even, wanneer er een verwekking is. Niet 9 maanden later bij de eerste ademhaling. En ik weet nog hoe ik toen dacht, oh, dat is fascinerend. Want ik had 1 oudere zus en 1 jongere broer. En voor mijn zus geboren werd, had mijn moeder een miskraam. En ik heb me dan altijd afgevraagd of ik op een keer een oudere zus of broer zou hebben, die dan natuurlijk jonger gaat zijn bij de opstanding voor de grote witte troon. Omdat er een spontane abortus was, miskraam genaamd. Maar laat me nu opnieuw stellen. Bij de verwekking was het Gods bedoeling dat het leven op dat moment begint. Dat de zwangerschap doorloopt, doorheen een vol leven, zonder dat het zou moeten stoppen voor gelijk welke reden, en uiteindelijk recht naar het koninkrijk van God gaat, als de mensen van de juiste boom hadden gegeten. Dat was Gods bedoeling. Mensen discussiëren wanneer het leven begint, en ze geloven zelfs nog niet dat er een God is achter het levensproces, in vele gevallen. Maar denk even na over alle dingen die een leven kunnen doen stoppen, vooraleer de volwassenheid te bereiken. In de krant van vandaag stond er een artikel van een 110-jarige vrouw hier in Ekron, die haar verjaardag viert. Vandaag, of was het gisteren, en het verslag komt vandaag. 110 jaar oud, en er werd gesproken over al de dingen die gebeurden sinds 1890, toen ze geboren werd. Haar grootvaders of vadersboerderij, de invallers tijdens de burgeroorlog. Ik geloof dat dat in het artikel stond dat mijn vrouw voorlas. Zuidelijk Indiana bij het oversteken van de Ohio. Fascinerend, de gebroeders Wright hadden nog niet gevlogen. Vele dingen die wij als vanzelfsprekend aannamen, die waren er nog niet. De auto enzovoort. Maar sta even daarbij stil, bij alles wat een leven kan nemen, kan stoppen, om geen 70 jaar te halen, zoals het de psalm zegt. En zo we sterk zijn, halen we 80 jaar. Denk erover na, dat is echt een vol leven. En denk dan aan abortus. Heel veel jaren geleden had ik de opdracht gekregen om een bezoek af te leggen, zo'n 21 of 22 jaar geleden, achteraan in de jaren 70, en ik zat daar bij die vrouw, en ik sprak met haar, en dan zei ze wenend, meneer Peck, en ze begon te wenen, ze barstte los in tranen. Het was een heel vriendelijke vrouw, ik had haar gedoopt, een van de prachtigste mensen die ik ooit ontmoet heb. Zij had 3 kinderen en na het 3e kind gekregen te hebben, ze was toen in volle zwangerschap en toen heeft haar echtgenoot haar plots gedumpt in South Carolina En dan trok ze naar familieleden in de staat New York en wij probeerden haar te helpen haar leven terug op te nemen. Zij werd gedeprimeerd en vereenzaamd en zij knoopte dan een relatie aan terwijl ze nog in de kerk was. En ze werd zwanger en nu wou ze aan mij opbiechten dat ze niet alleen ontucht bedreven had, maar ook een abortus gepleegd. Haar kind geaborteerd en dat verwoestte haar. En ik probeerde haar te doen beseffen wat zij bekend had. En ze zei, ik heb mijn ongeboren kind vermoord, meneer Peck. En zij weende en kreunde. Ik weet niet of mijn vrouw daarbij was bij dat bezoek. Ja, ik zie dat ze knikt, zij herinnert het zich. Maar dat verwoestte haar. Maar ik heb nooit iemand gezegd, aan niemand, wie die vrouw was. Om een lang verhaal kort te maken, zij kan vergiffenis krijgen van God, maar voor de rest van haar leven gaat ze daaraan denken. En dat kind is nog altijd dood. 21 jaar zijn nu voorbij, maar als dat kind vandaag zou leven, zou het zo oud zijn als mijn dochter. Op hetzelfde moment verwekt, maar het is weg. Mijn moeder had een miskraam, vele mensen hebben miskramen. En mijn moeder die was geboren op 7 maanden, bijna exact 7 maanden, ik heb u dat al verteld. Zij woog toen 2 pond en 3 ounces, dat is ongeveer 1 kilo. Zij paste in de hand van de dokter en kon slapen in een schoendoos. Zo klein was ze toen, maar ze werd groot en sterk genoeg om mij te baren. En ik ben groter. Maar als ik dat naga, dan waren 2 pond en 3 ounces een ongelooflijke medische uitdaging in 1921, toen mijn moeder geboren werd, om zo'n baby in leven te houden in de couveuse. Dat is een enorme uitdaging. En uiteindelijk vonden ze middelen om kinderen onder de 2 pond, dat is 900 gram, in leven te houden. En dan slaagden ze erin kinderen van 1,5 pond in leven te houden. En toen bereikten ze 19 ounces, dat is minder dan 600 gram. Het skelet is dan nog amper ontwikkeld. En voor het eerst slaagden ze erin een baby van 16 ounces in leven te houden. Dat is zo'n 450 gram, 1 pond. En nu is het kleinste kind dat ze ooit hebben kunnen in leven houden, 14,5 ounces. Dat is 412 gram. Dat is zo'n 90% van een pond. En ironisch genoeg weegt de vrouw die dat kindje voortbracht 310 pond. Dat is 140 kilo. Op het moment dat de baby geboren was, dat is al een verbazende geschiedenis. Heel ironisch. Maar kleiner dan dat sterven de baby's. Want die baby's zijn lichamelijk niet levensvatbaar. Die baby's die wisten nooit dat ze op weg waren naar iets dat van hen werd afgepakt. En als er dan iets goed aan is, dan is dat God uiteindelijk die baby's zal terugbrengen. Terug tot leven, maar we gaan zien hoe dat dan gebeurt. Maar ze waren natuurlijk in leven. Je hebt natuurlijk premature baby's die geboren werden. Geen misdracht, maar geboren. En soms halen ze het dan toch niet. Eigenlijk als je het concept van abortus met te vroeg geborenen vermengt, dan zijn er bepaalde types van abortus toegelaten in bepaalde staten, zelfs tot 9 maanden. En zoals je weet kunnen dokters bij die baby's komen en ze doodspuiten met gif. Ik heb daar foto's van gezien. Het zijn nazi-praktijken. Maar je kunt een baby door het geboortekanaal brengen en dan draaien ze de baby in de baarmoeder, zodat het in stuitligging geboren wordt en alles buiten brengen behalve het hoofdje. En dan stoppen ze en dan zeggen ze dat er geen geboorte plaatsvond. En dan dringen ze het geboortekanaal binnen en dan vernietigen ze het hoofdje. Ze maken het hoofdje letterlijk kapot. En sorry dat ik het zeg, maar dat gebeurt bij duizenden en duizenden en duizenden baby's in dit land. Gedeeltelijke geboorte en abortus. Ze vernietigen het en laten het dan naar buiten komen. En per ongeluk gebeurt het dan toch dat soms een baby wordt geboren die ze hebben willen doodvergiftigen. Vergiftigen met bepaalde producten. En op het moment dat dat kind dan daarbuiten is, ben je wettelijk verplicht om al het mogelijke te doen, elke heroïsche maatregel die kan bedacht worden, om die baby in leven te houden. Want nu is het buiten de baarmoeder. Want voor de mensen is de definitie van het leven als het uit de baarmoeder is. Zelfs als je tracht te doden in de baarmoeder. Maar als je het dan doet buiten de baarmoeder, kun je gerechtelijk vervolgd worden. Exact dezelfde dokter die een dode foetus of baby of hoe noem je het wil afvoeren, welke leeftijd dan ook, Als hij dat dan verkeerd aanpakte, dan moet hij nu al zijn energie, samen met alle personeel in de kliniek, in die geboortekamer, al zijn energie inzetten om die baby te redden. Die baby die bijna doodgespoten was. En dat gebeurt de hele tijd. Denk erover na. En natuurlijk zijn er altijd baby's die heel gehavend geboren worden. Zwaar ziek en defect. Afgrijzelijk gehavend al in de baarmoeder. Moeders in een auto-ongeluk. Of zoals de vriendin of verloofde van die rugbyspeler. Hij wou geen kind krijgen, maar zijn verloofde werd zwanger van zijn eigen kind. Daarop huurde hij 2 huurmoordenaars. En onderweg hebben die huurmoordenaars haar 4 keer geraakt met kogels. En ze was 7 maanden zwanger. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, probeerde de vrouw in leven te houden en het kind te redden. En de baby werd geboren en zij stierf 7 weken later. En ze vonden dan haar verloofde verborgen in de koffer van een auto buiten Memphis, Tennessee. Hij was op de lucht van North Carolina. En ze wilde dan hem de doodstraf geven. Maar zij had natuurlijk al de doodstraf gekregen. Maar de vraag is dan, zou hij dat ook moeten ondergaan? Maar ik vind het fascinerend als je bekijkt naar de politiek in dit land. De mensen die gewoonlijk voorstander zijn van de doodstraf, zijn de mensen die voor het leven zijn. Wat correct is. En de mensen die zeggen, doe maar, vermoord de baby's maar in de baarmoeder, zijn exact dezelfde mensen die zeggen, oh nee, de doodstraf is immoreel. Hetzelfde liberale denken. Als iemand anders doodt, dan strijden ze tot de dood, zodat niemand hen ter dood kan brengen. Ze houden dan marsen en ze doen van alles. Maar dezelfde liberale geesten kunnen niet zien dat een ongeboren baby die wordt afgeslacht werd. En dan worden er natuurlijk mensen geboren en die kunnen sterven van ziekten of van ongevallen. 1 op de 13 mensen vandaag op aarde zal vermoord worden. Ofwel door iemand anders, ofwel door zichzelf. Als je de wereld bekijkt, niet gewoon de Verenigde Staten, maar de wereld in het algemeen, dan liggen de kansen niet beter dan 1 op 12 dat u zult sterven door de hand van iemand anders of van uzelf. Denk aan al die zaken die miraculeuze verwekking kunnen inkorten. Er komt geen eind aan. Zoals de echtgenoot van de eigenares van de Los Angeles Rams, die de Super Bowl dit jaar wonnen. Hij was aan het surfen, er kwam een golf, hij slikte water, ging kopje onder en verdronk. En zijn vrouw, zijn 7e vrouw, erfde het. En eigenlijk was hij haar 7e man, sorry. Die erfde de Rams. Ze was op het juiste moment op de juiste plaats toen zijn lichaam aanspoelde op het strand. 22 jaar en afgelopen. Niet lang geleden gedood. Ga nu naar Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Het is nu het seizoen van het Pascha. En we moeten wat fundamentele vragen stellen. Hebreeën hoofdstuk 9 en vers 27. Deze laatste week hebben velen van u afspraken gemaakt. Sommige hebt u gehouden of andere hebt u naar de volgende week gezet. Maar ik wil u iets vertellen over een afspraak die u hebt. En velen van u hebben daar waarschijnlijk nooit over nagedacht, omdat u die niet maakte. En eigenlijk is een afspraak die u nooit zou kiezen om te maken. En hier komt het. Hebreeën 9 en vers 27. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, in het Engels appointed, gezet, beschikt, vastgesteld, weggelegd. Maar vooraleer ik verder praat over die afspraak, zou ik de vraag willen stellen, waarom? Waarom gaat iedereen uiteindelijk sterven? Waarom, of het nu gaat over een abortus, een miskraam, een vroeggeboorte, een doodgeborene, of daarna ziekte of ongelukken, moorden, zelfmoorden, of gewoon tot op hoge leeftijd, ze worden 80, 90 of zelfs 110, en hoe lang ze dan ook leven, maar uiteindelijk gaan ze sterven. Waarom? Waarom? We hebben dat vers gelezen, het is gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, maar waarom? Niemand van u zou daarvoor kiezen om die afspraak te maken. Dat is een afspraak waar iedereen van zou zeggen dat ze die willen ontlopen. Als er maar een uitweg zou zijn. Geen jonge mens zou zich willen houden aan die afspraak. Ik stond aan St. August in Florida en daar is een plaat met daarop de tekst: hier heeft Ponce de Leon geloofd de bron van de eeuwige jeugd gevonden te hebben. Herinner u, hij ging naar Florida en natuurlijk was dat niet waar. Mensen hebben ernaar gezocht om deze afspraak te verslaan, jarenlang. Betere voeding, langer leven. Er wordt gezegd dat er nu mensen op aarde leven die 400 jaar in leven gaan blijven. Ik heb dat maanden geleden al gezegd op het feest. 400 jaar oud. Als alle technologieën die momenteel beschikbaar zijn klikken, dan zouden ze zo lang kunnen leven, zelfs als ze al geboren zijn. En als er dan nog een paar andere dingen klikken, dan kunnen ze 700 jaar halen. En het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Romeinen 6 en vers 23. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Maar hoe groot zijn de bezoldigingen van de zonde, het loon van de zonde? Ik zeg u, het is zo groot dat als er staat dood, dat de mensen niet geloven dat dood dood is. Ze besluiten, het is iets anders dan dood. Er staat dood, maar dat kan het niet zijn. Ik keek gisteravond naar het nieuws, naar een van de netwerkstations, en ze citeerde Barbara Walters interview van de Ramsey family. John en Patsy Ramsey werden geïnterviewd en ze praatten over John Benet, omdat de moordenaar nog niet gevat was. En ze dachten aan een John Benet als levend in de hemel en daar voelden ze zich beter mee. Daar voelen ze zich beter mee. Ik zeg hier niet dat John Benet een zondaar was en het loon van de zonde kreeg dat de dood is. Maar voor al de mensen die sterven, en weet je, er zijn drie versen die problemen vormen. We kennen die versen wel. Mensen die de literatuur lezen die opnieuw gepubliceerd werd, zullen die versen opnieuw horen. Ik had die versen nooit gehoord, niemand had me dat ooit verteld, van die psalmen tot ik ze gelezen heb. In de geschriften van de heer Armstrong. Psalm 146 en vers 4. Vers 3 zegt: vertrouw niet op prinsen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert weer tot zijn aarde, te dien dagen vergaan zijn raadslagen, of zijn gedachten, staat in het Engels. Ik sprak onlangs met iemand die niet in de kerk was, en we waren toen aan het praten over het hemelse concept, en toen zei ik hem: maar wat doe je hier dan mee? En dan nam ik hem mee naar Psalm 115, vers 17. De doden zullen de Heere niet prijzen. Billy Graham zegt, eens dat je dood bent, dan kun je heel veel de Heere prijzen. Maar ik weet niet hoe dat strookt met Psalm 115, vers 17. De doden zullen de Heere niet prijzen, noch die in de stilte neergedaald zijn. En dan is er Prediker 9, vers 5. Prediker 9 en vers 5. Honderden en honderden duizenden mensen verwerpen deze fundamentele verzen, broeders. En dat komt recht uit uw Bijbel. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Of in het Engels, ze weten niets meer. Waarom? Omdat op die dag hun gedachten verdwijnen. En als dat zo is, dan kunnen ze God niet prijzen. Ze zijn dan afgedaald in de stilte. Dan nu, dat zijn fundamentele versen en iedereen verwerpt die. En natuurlijk staat er, het geschenk van God is eeuwig leven. Het loon van de zonde is dood. Er staat niet, het loon van de zonde is leven in de eeuwig brandende hel. En ook niet dat de gave van God eeuwig leven in de hemel is. Het is niet leven en leven. Het is leven versus dood. Het is niet leven versus een andere vorm van leven. En dan moet je gewoon de Bijbel zichzelf laten interpreteren. En ga je dan naar andere versen? Nee, je bent dood. Je bent absoluut, totaal dood. En waarom is het dan gezet dat alle mensen eenmaal moeten sterven? Omdat het loon van de zonde de dood is. Zo simpel is dat. En mensen kunnen dan zeggen, wel, de dood is niet echt dood, Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Denk eens aan dit vers. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Herinner u, we stellen de vraag, waarom? Op een gegeven moment, na het moment van de verwekking, de hele tijd, hoe lang ze ook leven, zo lang als Methuselah, en tussen haakjes, Methuselah zou nog langer geleefd hebben, als hij niet was gestorven in de zondvloed. Hij is de oudste mens die ooit geleefd heeft. Hij heeft zijn eigen zoon overleefd, die 5 jaar voor de zondvloed stierf. Hij was de grootvader van Noach. En al leefde hij nog zo lang, hij stierf in een bootongeluk, zoals ik dat gewoonlijk noem, 2 Korinthe, een tragisch zwemongeval, want hij kon geen 6 maanden blijven zwemmen. 2 Korinthe hoofdstuk 3 en vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, schrijft Paulus, maar onze bekwaamheid is uit God. Iedereen die zich zelf voldaan voelt, zit in de problemen. Want we kunnen het niet halen in dit leven. Uit uzelf kunt u uw afspraak niet ontlopen. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wel nu, in het oude verbond, als u zondigde, dan stierf u. Als een 16-jarige jongere zijn ouders vervloekte, het eruit flapte, het 5e gebod overtrad, dan werd dat kind voor de ouders gebracht, en Deuteronomium is er heel duidelijk over, die werd dan naar het veld gevoerd en doodgestenigd. Dat kind had dan nooit verder de gelegenheid om uit te groeien, om volwassen te worden, en eigenlijk waren de mensen die de eerste steen gooiden de ouders. Omdat hun kind niet alleen een vervloeker was, maar een rebellerend kind, met als gevolgtrekking dat die niet in bedwang konden worden gehouden. Wel, de letter dood, de geest geeft leven. Als tiener had ik ook wel een slechte houding, maar ik ben blij dat ik niet gestenigd ben. En sindsdien heb ik heel wat lessen geleerd. Welke tiener zou dat overleven? Maar ik zal je wat zeggen. Als je zou gezien hebben tieners die dat eruit flapten tegen hun ouders, dat die gedood lagen onder een hoop stenen, dan zou je wel 2 keer nadenken voor een leerte ook te doen. Dat is wat de weldoeners die de criminelen willen sparen vergeten. En ook de mensen vergeten die koud in hun graf liggen, die niet meer kunnen gered worden. En indien de bediening des doods in letters bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, noteer dat, in heerlijkheid, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zou worden, vervangen door de nieuwtestamentische beloften van vergiffenis door Christus. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Zoveel te heerlijkheid. Veel glorieuzer. Het Nieuwe Testament is aanzienlijk superieur ten opzichte van het Oud Verbond. Het Oud Testament was in wezen een fysieke overeenkomst. God zei, u doet dat, dan doe ik dit. In wezen hetzelfde als wat wij zeggen, we gaan de hand erop schudden. Een fysieke overeenkomst. U betaalt mij $100.000 en ik bouw een huis voor u. Het is een contract, we zouden het kunnen noemen het oude contract. Het Nieuwe Testament is Christus' laatste wilsbeschikking en testament. Wij kunnen vergiffenis krijgen en zaken erven die hij ons voor eeuwig geeft. En een van de dingen die hij ons geeft in dit leven is vergiffenis om zover te komen. Maar er staat dat het Oude Testament, het Oude Verbond, en eigenlijk zou het in de Bijbel moeten staan het Oude Verbond en het Nieuwe Testament, om technisch correct te zijn. En daar staat dat het Oude Verbond glorieus was in heerlijkheid. En waarom zou dat zo zijn? Wel, een van de redenen waarom het heerlijk was, is dat de samenleving bevrijden van kwaaddoeners, van boosdoeners. Maar dat gebeurde dan niet in de verborgenheid van een gaskamer, waar familieleden van het slachtoffer toekijken, en de sheriff en nog wat andere mensen, en staatsambtenaren, of nog wat mensen die het gif inspuiten, de trekker overhalen, de schakelaar duwen, de gastabletten activeren, het proces in gang zetten dat de persoon doodt. En dan is er ook nog de verslaggever van de krant die de wereld dan vertelt dat hij in vrede gestorven is. Of zo of anders. Maar toen gebeurde dat in het openbaar. De samenleving maakte een eind aan boosdoeners. Stamtepede, het was gewoon gedaan. En mensen zeggen dan, ik wil zo niet sterven. En dat was dan letterlijk. Het was een hoofdbrekende ervaring, letterlijk dan, voor de mensen die toekeken. Het hoofd dat openbrak. Weet je, toen president McKinley 99 jaar geleden werd vermoord, werd zijn moordenaar 6 weken later opgehangen. 6 weken. En wat gebeurt er nu? En dat is typisch. Als iemand iemand anders doodt, als iemand doodt, dan blijft hij nog 12 jaar leven. Het is tegenwoordig duurder geworden om iemand te doden. Iemand die een moord beging, dus iemand die voor moord veroordeeld werd, dan om hem levenslang op te sluiten. En weet u waarom dat zo is? Wel, voor ongeveer 17e van $1 miljoen kun je hem levenslang opsluiten. Je vraagt niet om de doodstraf. Je geeft ze leven en overtuigt dat het gedaan is. En voor de gemiddelde gevangene vraagt dat 17e $1 miljoen om voor hen te zorgen. En voor de gemiddelde leeftijd waarvoor dat begint. En je kunt dan zeggen, wel, dat is een goede reden om ze terecht te stellen. Wel nu, hen doden kost $1,7 miljoen. Iemand heeft dat berekend en dan vraag je af, maar hoe kan dat zijn dan? Hoe is dat mogelijk? Je moet er dan toch voor zorgen? Maar het antwoord is, maar het zijn de kosten van al die processen, alles wat erbij komt kijken, al die advocaten, de gerechtskosten, al die andere kosten die ermee in verband staan, zelfs als je ze terechtstelt na die periode van 12 jaar, dan kost het nog altijd ongeveer 2,5 keer zoveel. En de openbare aanklagers zeggen dan maar, laat ze leven. En ten opzichte van de heerlijke bediening heeft de duivel dan als volgt uitgewerkt, dat de samenleving $1 miljoen moet ophoesten per persoon. Sommige staten zijn nog bereid boosdoeners terecht te stellen, anderen niet. Maar weet je wat, heerlijk als dat was, bleven boosdoeners, nadat ze weg waren uit de samenleving, nog altijd dood. Ze kregen niet meer de kans om zich te bekeren. Ik bedoel, de boosdoeners, niet de mensen die gedood werden, als een moordenaar was die dan gedood werd door steniging, maar ik bedoel de persoon zelf. Het is natuurlijk in heerlijkheid, omdat het veel beter gesteld is met de samenleving. Want God zegt, als u dat doet, zo zult u dan het kwaad uit uw midden verwijderen. Dan zijn ze weg. Je zet ze niet achter prikkeldraad of tralies en torenwachters met machinegeweren en waakhonden en andere dingen. En dat is heel eenvoudig. Het kost gewoon de prijs van mensen die bij rotsen aandragen. Maar ze zijn nog altijd dood. De afspraak met de dood. Hebreeën 9, 27. Maar ze zijn dood. En mensen hebben zelfs fabeltjes uitgevonden om te zeggen dat zelfs criminelen niet dood zijn. Toen Babyface Nelson werd terechtgesteld, dacht zijn moeder dat hij in de hemel was. En dat zei ze ook. Natuurlijk, Babyface, toen hij stierf, ik geloof in de 30, toen bekeek hij zichzelf als een slachtoffer. John Gaddis denkt ook nog dat hij een slachtoffer is en vele mensen denken dat. In de maatschappij zijn er geen daders meer, er zijn alleen nog slachtoffers. Dat was toen een moeilijke klus voor de prediker om de begrafenis van Babyface te leiden. Of iemand anders begrafenis. Iemand die een crimineel is. Want niemand gaat het woord nemen en zeggen, kijk, iedereen anders die gaat naar de hemel, maar ik ga nu de verwanten zeggen, deze crimineel, deze kerel is op dit moment aan het roosteren onder de grond en ik ga niet zeggen dat hij naar de hemel ging. Nee, ze spreken over Gods genade en dat hij in zekere zin zich bekeerde tijdens de injectie of zo. En ze verdraaien het theologisch zo dat de dood anders is dan dood. En zelfs als ze zouden zeggen hij is aan het roosteren in de hel, dan zou dat ook niet waar zijn. Want dat zou leven zijn. En God zegt dat ze dood zijn. Mensen hebben heel wat fabeltjes uitgevonden omdat ze niet begrijpen wat dood zijn is. De heer Armstrong maakte een begrafenisdienst met als basis van te zeggen, als de mensen sterven, dan is het gedaan, dan is het voorbij. En dat moesten we erbij zeggen. Ik heb veel begrafenissen gedaan. Het zijn er heel wat, ik heb ze nooit opgeteld, maar toch heel veel. Ik heb dat in de tijd vele jaren gedaan, maar nu is het toch al een tijd geleden. Dat is nu toch al bijna 2 jaar geleden. Maar ik kan u wel zeggen, dat zijn een aantal versen en de heer Armstrong wilde daar de nadruk op leggen. Dat de wereld de dood zag als een oude vriend die je tegenkomt op de snelweg van het leven. Het klinkt dichterlijk, poëtisch en filosofisch. En dat geeft dan die zachte kijk dat je die vriend ontmoet. Maar het is geen vriend. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De dood is een vijand. Het is geen vriend. Maar dat wordt zo gezegd om de droefheid te verlichten. Maar in de begrafenisdienst verlicht dat de droefheid niet. Het enige dat de droefheid verlicht is de waarheid. De dood is geen vriend, maar een vijand. En nu komen de verwanten in wezen naar de begrafenis om zich verlicht te voelen, om zich beter te voelen. En zo kun je honderden en honderden en honderden miljoenen begrafenissen omschrijven. Mensen zijn bang voor de dood, maar dat zou zo niet moeten zijn. U hebt allemaal wel gehoord van de term doodsgreep, dead grip. Er bestaat zoiets als een doodsgreep. En die ontstaat uit angst. En het meest flagrante verhaal dat ik ooit hoorde van een doodsgreep was van iemand die werkte op een vliegdekschip. Het was een struizenkerel die een kruiwagen cement voerde op het dek. En op de rand van het dek slipte hij en hij viel overboord. En hij had die kruiwagen vast en op die plaats aan de haven was het water 10 meter diep. Hij zonk onmiddellijk en kikvorsmannen doken hem na en ze troffen hem aan, verdronken. Hij had de kruiwagen nog zo stevig vast dat ze zijn vingers 1 voor 1 moesten losrukken van die kruiwagen. Die doodsgreep, die heeft hem gedood. Dat is een doodsgreep en zo handelen de mensen. Het gebeurt bij mensen met een auto-ongeluk die dan het stuurwiel vastgrijpen. Zouden dat stuur dan zo stevig vast dat hun handen losgerukt worden van hun lichaam en die handen zitten dan nog vast aan het stuur. Dat wordt de doodsgreep genoemd. Alles wat die man had moeten doen was zijn handen losmaken en naar het oppervlak zwemmen. Aan redders wordt gezegd heel voorzichtig te zijn. Drenkelingen worden heel sterk. Dan worden ze extreem sterk. Ik was een redder en er werd me vaak gezegd, pas op. Mensen die veel kleiner zijn dan jij kunnen je doen verdrinken. Ze grijpen je vast in een doodsgreep. Ze willen uit het water geraken. En ze grijpen dan je hoofd vast en ze willen van u een eiland maken. Zodat jij onder water geraakt en dat je dus verdrinkt. En er wordt je dan gezegd als iemand aan het verdrinken is, blijf dan ver genoeg om niet in zijn greep te komen. Anders kun je een slachtoffer worden van hun doodsgreep. Mensen zijn bang voor de dood, maar het is een afspraak die je hebt. Ik dacht soms, ik wil wel sterven in mijn slaap. Ik kijk niet uit om dood te gaan. Ik wil zo lang leven als mijn grootmoeder. 92 jaar. Ik wil een vol leven leiden. Maar ik vrees de dood niet. Als je begrijpt wat de dood is, is er geen reden om er bang voor te zijn. Ga nu naar Handelingen hoofdstuk 2. We praten nog altijd over het onderwerp Pascha. Hoe erg is de straf voor de zonde? We stelden die vraag. Het loon van de zonde is de dood. Maar hoe zwaar, hoe groot is die straf? Handelingen 2, 23. In vers 22 wordt gesproken van Jezus Christus, een man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, die God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende. Zo wordt het genoemd. De smarten van de dood kunnen ontbonden worden. In het Engels loosed, gelost. De pijn van de dood kan gelost worden zoals bij die man zijn vingers losten, van die kruiwagen met cement. Hij was toen niet verlost van de pijn van de dood, maar later wel. De smart van de dood voor die man, voor die mens en voor alle andere mensen. Die pijn wordt dan gelost zoals ook de pijn van de dood voor Christus werd gelost. Omdat het niet mogelijk was dat hij er zou inblijven. Het was nooit Gods plan dat hij voor altijd dood zou zijn. Het was ook niet Gods plan dat ook maar één mens voor eeuwig dood zou zijn. Hij is gezet om eenmaal te sterven. Maar daar gaan we later over praten. God heeft zijn enige zoon verloren in de dood. Maar hij wist dat hij hem zou terugzien in 72 uren. Maar toch was God met Jezus Christus het woord in alle eeuwigheid samen. Er was in de hele eeuwigheid geen fractie van een seconde dat God en Christus, toen het woord nog niet zijn verwekte zoon, hetzelfde wezen, de rots uit het Oude Testament, de God van het Oude Testament enzovoort, die het universum schiep, die de aarde schiep en herschiep, God was nooit een fractie van een seconde verwijderd van dat wezen. En hij wist dat hij er ging van verwijderd worden. Er kwam wel bij dat het maar voor 72 uren zou zijn. Maar dat waren 72 uren totaal nieuw voor de Vader, omdat ze nooit gescheiden waren. Nu, als je nu bekijkt vanuit Christus perspectief, als je denkt aan de Vader dat het moeilijk voor hem was van 72 uren weg te zijn van zijn zoon, en dat was het zeker, denk dan ook aan Christus, die, jawel, niets meer zou weten, en op de dag dat hij stierf waren zijn gedachten ook vergaan. Hij was totaal dood, 72 uren lang. Hij was niet aan het preken voor de geesten in de gevangenis, zoals mensen dat vers in 2 Petrus verdraaien. Hij was absoluut dood. Als hij dat niet was, en mensen die leren dan dat hij dat niet zo was, ze onderwijzen dan de doctrine van de antichrist, dan zouden wij geen redder hebben. 1/3 van hem was niet opgesloten in dit intrinsiek samengebundelde drie-eenheidsgeheel. De oneindige hypostatische Christus, zoals ene Griekse filosoof de kerk wou aanpraten, terwijl de verheerlijkte tweede Christus naar beneden kwam en hier stierf. De tweede Christus zou dan naar beneden gekomen zijn en hier gestorven zijn, terwijl de echte Christus ingesloten was in de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat ze zeiden, ja, we hebben een probleem. Ik weet niet hoe 1/3 van één wezen kan sterven. En daarom concludeerde hij dat hij niet stierf, wat natuurlijk absoluut de doctrine van de antichristus is. En dan hebben wij geen verlosser. Als ik de duivel was, dan zou ik met zo'n theorie voor de dag komen. Maar de realiteit is dat Christus moest sterven. Hij moest de dood voor ogen zien. En hij heeft dat heel lang, heel heel lang moeten afwegen, vooraleer hij het deed. Ik heb geen idee wanneer die gedachte voor het eerst in Christus geest opkwam, dat hij moest sterven. Maar dat is iets dat hij nooit gekend had tevoren. U en ik hebben ook de dood nooit gekend. Maar wij hebben ook het eeuwige leven nooit gekend. We hebben de dood wel gekend door ze te zien, zoals Christus die ook gezien heeft. Maar dit was een wezen dat in alle eeuwigheid geleefd had, maar hij moest begrijpen en erover bezinnen wat het was compleet afgescheiden te zijn van de Vader. En doorheen de afgrijzelijke dood gaan die eraan vooraf ging. Vanuit Gods standpunt heeft hij niet alleen Christus verloren. God heeft elke vriend in de dood verloren, elke vriend die hij ooit had. Ga nu naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. En ik kan u nu vragen uw hand op te steken. Hoeveel van u hebben vrienden verloren? 1 Korinthe hoofdstuk 15 en vers 51. Dus 15:51. Dat is het hoofdstuk over de opstanding. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. En sommigen zeggen dan, oh, de doctrine van de doodslaap. Als je sterft, dan sterf je niet, maar dan slaap je gewoon. En natuurlijk benadert de Bijbel de dood als een analogie voor de slaap. Ik had vannacht een goede nacht rust en ik was niet ervan bewust dat ik sliep. Ik wist wel dat ik ging slapen en toen ik wakker werd, toen wist ik dat ik geslapen had. Maar ik had vorige nacht niet gedroomd en ik droom niet zo vaak. En dan kan ik u wel zeggen, dat was zoals dood zijn. En de dood lijkt daar veel op. Het is zoals slapen. Dood is als slaap en slaap is als de dood. Als je ooit een slechte dag hebt, mijn overleden moeder die zei altijd, wel, morgen komt er een nieuwe dag. En dan heb ik geleerd, als er dan iets slecht voorvalt op een dag, dan hoop ik dat dat op het einde van de dag is. Want psychologisch heb ik geleerd dat slapen een soort dood is en de volgende dag lijkt het niet meer zo erg dan op de dag waarop het gebeurde. De zwaarte of wat het ook was is wat verminderd. En we zullen veranderd worden, vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dan, niet nu. Nu is de dood een overwinning. Maar uiteindelijk komt er dan een overwinning over de dood. De dood overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Dat lijkt niet op een oude vriend die je op de snelweg tegenkomt. Ik zou geen pret beleven aan een vriend die me steekt. Die me de smart van de dood of de pijn van de dood brengt. Dat klinkt me niet zo aangenaam. Graf, waar is uw overwinning? Tot op dit punt heeft de dood de overwinning behaald. Dat wil zeggen dat iedereen die stierf, verslagen werd. Als de dood de overwinning is, dan werd iedereen die in het graf afdaalde, geslagen door de pijn van de nederlaag. Dat is duidelijk. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. De prikkel nu van de dood is dat de zonde die teweeg bracht. En dat was nooit Gods bedoeling, dat mensen ooit zouden sterven. En elke vriend, ga nu naar Jacobus hoofdstuk 2, Jacobus 2, en elke vriend die God ooit had, is gestorven. Vers 23. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Abraham stierf. Hij stierf. Noach leefde 950 jaar, maar hij stierf. De predikers der gerechtigheid stierven allemaal. Abel stierf, de rechtvaardige Abel. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Isaac, Jacob, Mozes, David, Daniel, Elia. Christus overzag al zijn apostelen en hij zei op het laatste Pascha: ik heb u vrienden genoemd. Een dienstknecht weet niet wat zijn meester doet, maar ik heb u vrienden genoemd. En wat mijn vader aan mij openbaarde, heb ik u doorverteld. Enzovoort, ik parafraseer hier. En natuurlijk, Christus stierf eerst. Maar tegen dat de tijd dat alle apostelen stierven, was al Christus allang opgestaan. Maar alle apostelen stierven in Christus en ze zijn nog altijd dood. Alle dienaars van God die de vrienden van God waren, en ik ben zeker dat dat niet alleen maar Abraham is, en de apostelen die Gods vrienden waren, die zijn gestorven. Allemaal zonder één uitzondering. Paul Revere overleefde de meeste van zijn vrienden. Dat is een interessant verhaal. Paul Revere riep zo, de Britten komen, de Britten komen. Maar op het einde van zijn leven werd Paul Revere een dronkaard. Want er wordt van hem gezegd dat hij plaats nam naast het kerkhof, naast de oude kerk in het noorden. En hij tuurde altijd naar het kerkhof, want daar lagen zijn meeste vrienden. En hij werd overweldigd door het idee dat de meeste van zijn vrienden gestorven waren. Veel vijanden van God zullen op een dag vrienden van God zijn. Misschien zijn het nu vijanden omdat ze in de war zijn, of misschien omdat God hen nooit riep, of wat dan ook. Maar het kan dat zij zijn vrienden worden. Maar God is zo grootmoedig, dat zelfs de dood van zijn vijand hem geen plezier doet. Elke heilige die God ooit verwekt heeft, behalve degene die nu nog in leven zijn, zijn gestorven. De heer Armstrong, Gods apostel, de eindtijd Elia, die stierf. God verloor al zijn vrienden en hij wacht geduldig. U en ik kunnen een paar vrienden verloren hebben. Ik heb wat goede vrienden verloren in de dood. Mijn vader was mijn beste vriend en hij stierf. Weet je, in de films wordt er over de dood gesproken, maar zo gewoon, zo routinematig, zo bloederig, zo gewelddadig en zoveel verlies aan levens en zoveel bloed en zoveel lef. En gewoonlijk worden dan de bad guys, de slechterikken, die worden dan vastgepind. Maar er zijn geen films die een happy end beschrijven. En vele films hebben ook geen happy end tegenwoordig. Er wordt heel wat gewisseld van waarde en je bent niet zeker van wat je gezien hebt. Triomfeerde het goede boven het kwade? Waren het de witte mutsen die wonnen of de slechte? Je kunt het niet echt zeggen. En je kunt zelfs niet zeggen wie de good guys zijn en wie de bad guys zijn. En in de verdraaiingen van de moderne Hollywood-logica en de structuren van de films blijven er toch nog goeie en slechterikken. Maar weet je, op het einde van de film, en dat heb ik opgemerkt, dat ze nooit spraken over al de mensen die doodgingen. En misschien kwamen dan de slechterikken op een gewelddadige manier aan hun einde. En dan roept iedereen ja, omdat die gewelddadig aan hun eind kwamen. Maar weet je wat? Al de dode mensen zijn nog altijd dood. Ze zijn nog altijd dood. Zij kwamen op de afspraak die een tijd ver vooruit was. Ga nu naar Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2 als je wil. Er zijn zoveel mensen gestorven, gelijk dat meisje van 6 jaar oud. Doodgeschoten door een klasgenootje van 6 jaar, die een wapen in huis had. En natuurlijk debatteert het hele land nu over gun control, de wapenwetgeving. Het hele land wordt erin meegesleept. En dan komt de president op en die verwijst naar Charlton Heston en die zegt, zoals ik gisteravond hoorde, zelfs Mozes niet kan die wetgeving niet stoppen. Charlton Heston speelde Mozes in die film van 1958, ik denk dat het toen was, de 10 geboden. Genesis hoofdstuk 2, mensen hebben altijd willen geloven dat ze niet gaan sterven. Genesis 2 en vers 8. Ook had de Heere God een hof geplant in Ede tegen het oosten en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het aangezicht en goed tot spijs. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis van goed en van kwaad. En dan vers 16. En de Heere zei, God gebood de mens, zeggende, van alle boom van deze hof zult gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Punt uit. Zo duidelijk is het. Dan hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds dat de Heere God gemaakt had. En nu ga ik wat stoppen en de fundamentele vraag stellen. Waarvan komt dit idee dat de dood niet echt de dood is? Van waar komt dat idee? En zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? De duivel is sluw, hij stelt een vraag. En weet je, elke goede verkoper die gaat de mensen ertoe brengen ja te zeggen. Hoe meer je een persoon ertoe kunt brengen ja te zeggen, hoe meer je hem conditioneert voor de knock-out vraag. Wel, hoeveel wil je dan kopen? Mijn vader was een meesterverkoper. Hij werkte 19 jaar voor een firma en hij was de topverkoper in het hele land voor die firma. 16 van de 19 jaren. Hij had al die zilveren platen. Ik zag ze aan de muur hangen. Die platen waren allemaal in sterling zilver, in zuiver zilver. En op een keer heeft een inbreker die allemaal van de muur gehaald. Toen mijn ouders op het feest waren, een paar jaren later. Maar mijn vader was een meesterverkoper. Hij zei me vaak, zoon, vraag mensen nooit of ze willen kopen. Uiteindelijk, nadat je zover gekregen hebt dat ze zeggen ja, 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 zoals de slang deed, dan zei op het einde, dan vraag je hen, wel, hoeveel wil je ervan? En hij was blijkbaar heel goed in dat te doen. In die jaren was hij een verkoper van verf. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Wel nu, God zei op het einde van vers 17, gij zult sterven. En dan komt dit heel schrandere wezen aan, en dat zegt, gij zult niet, en zegt dan, God houdt iets voor achter voor u. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Maar eigenlijk was de reden waarom God wou dat Adam en Eva van de boom des levens zouden eten, dat ze goden zouden worden. En daarom nam hij hetzelfde besluit en deed het voorkomen dat God niet wou dat ze goden werden. Maar als u mijn route volgt, dan zult u goden worden. De realiteit was dat God wou dat zij die erfenis kregen, maar hij zei, je moet dan van die boom eten en niet van die andere. De duivel beloofde precies hetzelfde en dat is de manier waarop de duivel altijd te werk gaat. Hij presenteert een namaak dat er hetzelfde uitziet, maar het zijn goden met een kleine g. En natuurlijk zag de boom er goed uit, aangenaam om te eten enzovoort. Een lust voor de ogen, begeerlijk om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en ze gaf aan haar man en hij at. En hun ogen werden geopend en ze zagen dat ze naakt waren. God zei Adam en Eva niet te eten van die boom, omdat hij niet wou dat ze zouden sterven. En hij zei hen de waarheid. En de duivel wou dat ze sterven en daarom zei hij te eten van die boom. En dat is juist het tegenovergestelde. God wist dat als ze dat zouden doen, dat ze zouden sterven en hij wou dat ze leefden. En ziet u, en de duivel, die niet wou dat zij hadden wat hij heeft, die wou dat ze stierven, maar die zei dat ze niet zouden sterven. En ze aten daarvan en sindsdien sterven de mensen. En als gevolg van die beslissing heeft iedereen een afspraak te maken. Het is gezet dat alle mensen eenmaal sterven. Maar het was nooit Gods bedoeling dat de mensen zouden sterven, maar de mensheid koos ervoor. En laten we nu teruggaan waar we starten in Hebreeën 9. En laten we er nog een vers bij lezen. In plaats van te stoppen bij vers 27, waar we begonnen, gaan we nog een vers bij lezen. We gaan eerst de cirkel rondmaken voor we andere versen opslaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen. Waarom? Omdat het loon van de zonde de dood is. Het is niet Gods bedoeling dat mensen sterven. Al staan ze dan ooit voor de afspraak. Zelfs zij die in leven zijn wanneer Christus terugkomt, zullen ervaren hoe hun lichaam sterft. Hun fysiek lichaam zal afsterven en ze zullen dan geboren worden in het koninkrijk van God. Alleen de mensen die dan leven in die generatie, zij die Philadelphiërs zijn, die zullen dan geboren worden in het koninkrijk van God vanuit een conditie zoals we noemen levend en die in leven zijn. Er zullen een paar Sardis mensen zijn, een paar Thyatira broeders, we hebben daar een paar weken geleden over gesproken en we begrijpen dat wel. En hij zal ten andere male zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is een fascinerende belofte. Vers 27 is niet exact het einde van het verhaal, maar het is een afspraak die iedereen zou moeten erkennen. We hebben al lang begrepen, broeders, dat voorafgaand aan Pascha dat er beproevingen zijn. We hebben onze beproevingen in de herstelde kerk van God. U hebt die in uw persoonlijk leven ook. En dat is waarschijnlijk een van de bewijzen dat wij de ware kerk zijn. En ga nu naar 1 Korinthe 11. U bent niet in een tijd voorafgaand aan het Pascha. Er zijn bepaalde dingen waar we aan zouden moeten denken. U gaat nu doorheen pre-pascha beproevingen moeten gaan. Ik weet niet wat er gaat gebeuren binnen een maand. Dat is juist één maand vanaf nu. We zijn nu 18 maart en we houden het pascha op de avond van 18 april. Ik denk dat dat de datum is. Maar er gaan bepaalde beproevingen komen. En hier is dan een beproeving waar niemand zich aan verwachtte, maar het staat opgetekend in 1 Korinthe 11 vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, 1 Korinthe 11 vers 20, dat is niet het avondmaal des Heren eten. Ik herinner me nog de ketterij die verteld werd in de kerk. Wat het echt betekent is dat dit het avondmaal van de Heer is. En ze probeerde te zeggen, wat u doet is niet juist. Wat u doet is niet het avondmaal van de Heer. Maar daarom wordt u verondersteld daar te zijn. Maar wanneer er staat, dit is niet het avondmaal van de Heer, dan betekent dit in feite dat het dit wel is. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de andere is dronken. Heb jij dan geen huizen om er te eten en te drinken of veracht jij de gemeente Gods of beschaamt jij hen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Daar is geen sprake van dat ik u daarvoor prijs. Er waren mensen die naar het Pascha kwamen en die zo ver van God stonden, dat ze letterlijk zeiden, hey, het is etenstijd. En wanneer het brood eraan komt, dan nemen ze niet een stukje gebroken brood, tot nagedachtenis van Christus gebroken lichaam, maar ze nemen dan zoveel als ze kunnen en dan zwelgen ze ook nog de wijn op. En ze dronken op het Pascha letterlijk zoveel dat ze dronken waren. En God zei toch nog dat het zijn kerk was. De Korintiërs waren zijn kerk. Maar kun je je die houding voorstellen? Hoe erg mensen qua gedraging kunnen afwijken van wat juist is? En dat God toch nog altijd met hen kan werken? Ik heb nooit dronkenschap en vraatzucht gezien op de Pascha, maar de Bijbel geeft er verslag aan, verslag van dat het gebeurde. U wordt verondersteld dat in huis te doen voor u daar komt, zegt Paulus. U hebt huizen om te eten en te drinken. Ik probeer altijd zo te komen dat ik geen honger heb en dat ik de wijn niet drink als verfrissing. Want ik praat heel veel tijdens de Pascha-dienst en ik drink dan water met kleine teugjes. En ik wil dat de wijn strikt voor dat doel is. En ik zeg u nu wat er dan in mijn geest omgaat. Daarom probeer ik een volle maaltijd te eten voor ik kom. Vlak voor ik vertrek, zodat ik geen fysieke honger heb en dat het brood zo goed smaakt. In de zin van, wauw, dat was lekker ongezuurd brood. Ik vraag me af waar de matzo's dit jaar gekocht werden. Of dingen in die aard. Dat zou nooit onze houding mogen zijn. En zo kunnen er heel wat mensen naar het Pascha komen en je ziet het beschreven in de schriften, die absoluut onvoorbereid zijn en niet begrijpen waar het over gaat. En ze eten dan wat de pot schaft. Een tweegangenmaal, iets om te eten en iets om te drinken. En we gaan nu verder met lezen. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, het is geen maaltijd, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, oneerbiedig, zonder kennis, in onwaardig zitten vele betekenissen, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze, dat is oneerbiedig, zonder kennis, eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En oordeel in de kanttekening staat veroordeling, maar het betekent oordeel voor zichzelf, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Heel wat broeders sterven omdat ze niet op de juiste manier het lichaam van de Heer onderscheiden. Zoals ik al zei in de mededelingen. De vrouw die me belde over het lichaam en het bloed van Christus. Twee verschillende aspecten van zijn offer. Door zijn striemen zijn wij genezen. Heel wat mensen onderscheiden dat niet. Als ik de duivel was, dan zou ik de twee vermengen, zodat de mensen vergeten dat er zoiets bestaat als een fysieke zonde. In feite zalfde Christus en genas Christus mensen en zei: uw zonden zijn u vergeven, terwijl hij hen fysiek genas. Want als ik de duivel was, dan zou ik niet willen dat de mensen Christus lichaam onderscheiden. Erkennend als zij dat wel deden en door de striemen op het lichaam zijn we genezen, geheeld, dat ze dan gezalfd en genezen kunnen worden en dat ze dan niet zo vlug zouden sterven als dat ik wil dat ze sterven, want als ik de duivel was, dan zou ik werken in de dead business, dus de overlijdensbusiness. Ik wil de mensen doen denken dat als ze bepaalde dingen doen, dat ze denken niet te zullen sterven, zodat ze doen en sterven. Dat is wat ik doe. En ik zou niet willen dat de mensen het lichaam van Christus op de juiste manier onderscheiden. Want ik wil niet dat de mensen genezen worden en doorgaan met leven, ofwel nu, ofwel geestelijk genezen. Dat zou je er zo kunnen aan toevoegen door Christus' offer, het bloedgedeelte van het offer, en eeuwig leven hebben op een manier dat de duivel niet kan hebben in de familie van God. Broeders, denk daarover na over die zaken. De dagen komen eraan, de dagen van de ongezuurde broden. Johannes 6 en vers 47. Johannes 6, 47, en we beginnen daarmee. Voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. God is niet in de overlijdensbusiness, maar de God van deze wereld wel. Maar God weet dat het loon van de zonde echt dood is. Het is niet leven ergens anders. Zie, de God van deze wereld wil de mensen dood. Hij wil dat ze denken dat als ze dood zijn, dat ze dan eigenlijk leven. De ware God, die weet dat wanneer mensen dood zijn, dat ze dan dood zijn, die wil hen levend hebben. En dat is de ironie van de wijze waarop de duivel alles verdraait met 180 graden. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven der wereld. En de Joden zeiden dan: hoe kan die man zijn vlees te eten geven? Spreken we hier over cannibalisme? De mensen begrijpen dat niet. Dan is er die kerel die in Californië ter dood veroordeeld werd. Hij is een cannibaal. Hij vermoordde en at zijn slachtoffers. En weet je waarom ze de doodstraf niet wilden uitvoeren? Omdat ze opmerkten dat hij een kind was van een alcoholieker en een alcoholische moeder. En dat zij aan de drank was terwijl hij in de baarmoeder zat. En de advocaat speelde daarop in zijn verdediging, dat hersencellen bij hem waren afgestorven terwijl hij in de baarmoeder zat. En dat hij dus gehavend opgroeide. Hij had dus dat klein probleem. Hij vermoordde en hij at mensen op. En misschien moet hij dan niet ter dood gebracht worden omdat hij echt een kannibaal is. Ik kan het niet nalaten dit te vermelden bij deze verse. En mensen zagen een soort kannibalisme in wat Christus zei. Maar daar sprak hij niet over. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo heb je geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wij cannibaliseren Christus niet. Broeders, al nemen we symbolisch die twee symbolen en we eten Christus vlees en drinken zijn bloed. En ik parafraseer. Die blijft in mij en ik in hem. Gelijk mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En dan gaan we een paar hoofdstukken verder, vers 31 van hoofdstuk 8. En Jezus zei tot die mensen die in hem geloofden: als u mijn woord bewaart, dan bent u waarlijk mijn discipelen. U zult dan de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En vers 43. Maar ze begrepen hem niet. U begrijpt mijn spraak niet, dus wat hij zo pas zei. Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van in het begin en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Of wij beleven in ons, of we gaan uiteindelijk allemaal dood, als slachtoffers van een moord. Niet zomaar 1 in 13. Iedereen die niet blijft in de waarheid, wie niet vrijgemaakt is in de waarheid, en in 2 Timotheus en op andere plaatsen staat, gevangen genomen door de duivel. En die zal dan uiteindelijk sterven als een slachtoffer van de grote moordenaar. En dat is waarom, als u moordenaars bekijkt, dan vindt u zieke, zieke mensen. En de profetie zegt dat de maatschappij daarvan gaat exploderen, zoals in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij de komst van de mensenzoon. De aarde was vol van geweld. We gaan terug achteruit in de cirkel. Iedereen van het duivelsysteem van moord en leugen, die gaat sterven als een moordslachtoffer. Maar dat is niet wat God bedoelde. Ik ga u nu een fascinerend vers tonen in Prediker hoofdstuk 3. En hebt u dat ooit opgemerkt? God ontwierp mensen op een opmerkelijke manier en u zou dat moeten begrijpen over uzelf. En dat wordt hier in dit vers gevonden. Prediker 3 en vers 10. En hebt u ooit opgemerkt dat u zo gebouwd bent? Klaar? Hier gaan we dan. Prediker 3 vers 10. Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Beautiful, mooi. En we gaan nu de lente in en we gaan dat kunnen zien. Alle mensen die nu oud en vol rimpels zijn, die zijn ooit mooi begonnen. Er wordt gezegd dat er niet zoiets bestaat als een lelijke baby. En het geeft me niet hoe lelijk iemand is, want in het begin waren ze allemaal mooi. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. In het Engels staat de wereld. En dat gaat hier niet over het wereldse. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Weet je wat dat betekent? Het Hebreeuws betekent: God heeft de eeuwigheid in het hart van de mensen geplaatst. Of letterlijk het verlangen om eeuwig te leven. Dat is wat het Hebreeuwse betekent. God plaatste dat in de geest van mensen. Het verlangen om altijd te leven. Maar broeders, als hij dat niet deed, waarom zou u dan eeuwig willen leven? Als God geen verlangen in u had gezet om eeuwig te leven, waarom zou u dan eeuwig willen leven? Wel, er zijn wel mensen die zo gedeprimeerd zijn, met zoveel functiestoornissen en verward en ondersteboven, dat ze hun leven benemen. Maar heel wat mensen die doen dat omdat ze geloven dat ze naar een betere leven gaan. Ik heb mensen gekend in Gods kerk die zich van het leven beroofden. Wel, misschien waren die nooit in Gods kerk, ik weet het niet. En ze dachten dat ze dan even zouden uitstappen en terug wakker worden en dat dan allemaal beter zou gaan. Maar God heeft eeuwigheid in uw leven geplaatst. Wel nu, weet u wat dat betekent? Laat het eens op een andere manier bekijken. De man en de vrouw, de mensen zijn niet gebouwd om ooit de dood te aanvaarden. En toch is het gezet voor iedereen om eenmaal te sterven. Omdat het loon van de zonde de dood is. En bekijken we nu de tweede helft van dat vers. Hij plaatst eeuwigheid in hun hart, zodat geen mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Deze ultieme, onbewegelijke en ondoorgrondelijke kwestie staat voor de mensen. God maakte ons dat we eeuwig willen blijven leven, maar we blijven allemaal doodgaan. Hoe leg je dat dan uit? Ik begrijp dat niet. En God zei dat het zo zou zijn. Hij maakte ons zo dat we allemaal sterven. Maar hij wou dat zo niet, dat was nooit zijn bedoeling. Maar zo is het nu eenmaal. Maar hij maakt ons niet zo dat we willen sterven. Maar de mensen bekijken het en zien het en zien het en zien het en zien het. En ze zeggen dat is niet logisch. It makes no sense to me. En wat ze dan doen, dat is zeggen, omdat ik eeuwig wil leven, weiger ik te aanvaarden dat dood dood is. Dat moet wel iets anders betekenen. Want ik heb in mij het verlangen om eeuwig te leven en een tijdconcept, en dat kan het Hebreeuws ook betekenen of impliceren. En ik wil dat mijn tijd altijd verder loopt. Ponce de Leon had gelijk. Er moet een bron van eeuwige jeugd zijn. En ik wil die. En als de dokters mij dat niet kunnen geven, dan ga ik een middel vinden om van de dood iets anders te maken dan de dood. En dat is juist wat de mensen doen. En dat begint allemaal met te zeggen, de dood is een oude vriend. Wanneer het een dodelijke vijand is. En God wou dat nooit zo. Mensen hebben harttransplantaties, ze hebben allerlei soorten dingen. Ze doen heroïsche moeite om zichzelf in leven te houden. Ik herinner me nog, toen ik bij het bed stond van een vrouw in 1978, een vrouw van 89 jaar oud. Ze was een pracht van een vrouw en ze was in de kerk en iedereen hield van haar. En zij was aan het sterven. En zij zei, meneer Peck, ik wil niet doodgaan. Dat zal ik nooit vergeten, dat raakte me. En ik begon direct Hebreeën 3:11 te lezen. En zij zei, mijn lichaam is aan het wegsterven onder mij. Ze wist dat en dat frustreerde haar, omdat ze zo levendig was in haar geest. En zij lag daar in haar bed, ze was aan het vergaan. En ik herinner me nog dat ze een paar weken daarna dood was. Ik herinner me nog hoe die persoon zo graag wou leven, maar dat kon ze niet omdat ze een afspraak te maken had. Openbaring 20. Openbaring 20, nog een paar laatste versen. Openbaring 20 en vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En weet je, dat zijn er duizenden en duizenden en duizenden en duizenden en tienduizenden mensen die stierven op zee. Toen de Indianapolis zonk tijdens de oorlog, waren er 1100 mensen dood. Ik bedoel, daar zijn zoveel schepen verdwenen en alle hens ging verloren. En dat vers heeft zoveel meer betekenis dan dat op het eerste gezicht lijkt. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En weet je wat? 1500 mensen alleen al in de Titanic. Dat aantal met van de Indianapolis, dat zijn 2600 mensen. Dat is een klein stadje. En ze werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Wel nu, dat is de dood. En dat is een afspraak die je zeker niet wil hebben. Maar die afspraak hoeft ook niet. Het is gezet voor alle mensen eenmaal te sterven. Maar spijtig genoeg, broeders, zullen sommige mensen wel op die tweede afspraak zijn. Maar het is niet gezet om een tweede keer te sterven. Ik heb mensen zien opstaan in Gods kerk en vervallen in de valse doctrine van het universele behoud. Zij kunnen niet begrijpen dat God mensen de dood zou kunnen brengen. En daarom concluderen ze dat die tweede dood een type is van iets dat niet echt dood betekent, want God is liefde en God zou nooit zijn kinderen willen vernietigen waar hij van houdt. En al bijeen, als uw kinderen zondigen, zo gaat de redenering verder, ga je dan uw kinderen ter dood brengen? Je geeft ze een bolwassing, maar je doodt ze toch niet? En daarom kan God geen mensen ter dood brengen? Dat moet iets anders betekenen, want God zou zijn eigen kinderen toch niet willen doden wanneer een rationele mens zijn kinderen die zondigen ook niet doodt. Ik heb zoveel verdraaide logica gezien van mensen die niet begrijpen dat het de grootste daad van liefde is die God kan bewijzen voor mensen die zijn karakter niet opbouwen, om die voor goed te doen inslapen, zoals een hond in zijn miserie. Sorry, maar het is een passende vergelijking, want je doet de hond inslapen. God zegt, ik kan ze niet eeuwig laten leven. Dan veroorzaken ze ellende voor zichzelf en voor iedereen rond hen. Ik kan ze ook niet eeuwig roosteren, want wat goed zou dat brengen? En dan heb je de problemen van de ouders en de kinderen, of de kinderen en de ouders, die hun geliefde eeuwig zien roosteren. Weet je, als een van mijn kinderen het niet zou halen in het koninkrijk van God, dan zou ik niet weten hoe gelukkig ik eeuwig zou zijn, als ik niet alleen bleef leven met de herinnering aan hen, maar hen ook nog geroosterd zag voor alle eeuwigheid. Dat zou een domper zetten op het eeuwige leven voor mij of mijn ouders of mijn broer of mijn zus, of gelijk wie. Want als God hen vernietigt, dan vernietigt hij ook de herinnering van verwanten die in die categorie vallen. Hoofdstuk 21 en vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, wanneer Jeruzalem neerdaalt in vers 2. En de dood zal niet meer zijn, dat lees ik op elke begrafenis. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Dat gaat uiteindelijk weg zijn, voorbij. 2 Timotheus 1 en vers 10. 2 Timotheus 1, vers 10, Jezus Christus in vers 9. Toch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Om de dood teniet te doen, moest Christus doorheen iets gaan dat hij nooit ervaren had in alle eeuwigheid. Het loon van de zonde. De straf van de zonde is zo erg. En dan kun je de vraag stellen, hoe erg is de straf voor zonde? Dat het je niet meer toegelaten is langer te leven. Het is de stilstand van het leven. En het vroeg de dood om ons toe te laten te leven. Omdat de mensen God niet geloofden toen hij sprak over de weg naar het leven. Diezelfde God die Adam en Eva zei, eet niet van de verkeerde boom. Of je gaat sterven. En hij wist meteen dat als zij van de verkeerde boom zouden eten, de formule zou moeten inlassen dat hij zou moeten sterven voor hen, als zij tegen hem rebelleerden, en dat deden ze ook. Christus begreep dat, omdat hij de God was van het Oude Testament. Hij was het die in de hof zei, doe het niet. En toen wist hij dat hij zou moeten doen wat geen enkel goddelijk wezen ooit had gedaan, en dat is sterven. 1 Korinthe hoofdstuk 5 en vers 6, twee laatste versen samen, die nauw bij elkaar aansluiten. 1 Korinthe 5 en vers 6. Laten we dit nooit vergeten, broeders, nu we gaan naar de dagen van ongezuurde broden. Vers 6 van 1 Korinthe 5. Uw roem is niet goed, weet gij niet, dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Ik zou gewild hebben dat de kerk dat begrepen had toen het op doctrine aankwam, broeders. Maar u kent het antwoord. Als je de hele kerk zou gevraagd hebben, zo'n 150.000 mensen, 14 jaar geleden, als je dan de kerk zou gevraagd hebben, geloof je dat een beetje zuurdeesem het hele deeg zuur maakt? Dan zou de kerk waarschijnlijk geantwoord hebben, ja, dat geloof ik. Maar praktisch niemand geloofde het echt. Doctrinair gezien is het waar en in ons karakter is het waar. Als je zuurdeesem toelaat in uw karakter, dan vernietigt u dat. Wat de zonde ook is, de houding, het gedrag, dat in uw leven of in het mijne komt, en als verkeerd is, gaat het zich daarin verspreiden als u er niet van bekeert. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Doe dat fysieke gist weg, die oude zuurdeesem, opdat gij nieuw deeg zijn moogt. En daar gaat het om, gelijk gij ongezuurd zijt. En waarom doet u dat? Hier is waarom, klaar? En dit is de reden waarom we dat gaan doen. En het is daarom, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Daarom zuivert u uw leven, want hij reinigde ons verleden. En wij nu, met zijn hulp, moeten ons leven reinigen. Doe alle zuurdeesem eruit weg. Je kunt niets, geen kleinigheidje overlaten. Want een beetje zuurdeesem doet het hele deeg zuur. Of iemands leven. Je moet je huis compleet schoonmaken. Johannes 3:16, dit leerde ik in de Presbyteriaanse kerk. Dat is iets wat honderden miljoenen malen wordt geciteerd en niemand gelooft het echt. Johannes 3 en vers 16. Waarom kwam Jezus Christus? Vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In alle eeuwigheid was hij zelfs geen fractie van een seconde zonder hem. En hij gaf de enige zoon die hij had. Ik heb twee zonen en ik kan me niet voorstellen er één op te geven en dan nog één over te houden en ook mijn dochter. Hij gaf zijn enige zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Met andere woorden, hij liet zijn zoon vergaan met de bedoeling dat iedereen die in hem gelooft niet zou moeten vergaan. Alzo heeft God de wereld lief gehad dat hij dit deed. De wereld zegt dat omkomen betekent eeuwig leven ergens anders. Maar sorry, dat is niet zo. Het betekent dood. Het betekent geen gedachten meer. Het betekent niet meer bekommerd zijn om eeuwigheid dat geplaatst is in ons hart en in onze geest. Het verlangen om eeuwig te leven. Het betekent niets meer van niets. Niet meer God prijzen. Niets meer iets weten. Het is voorbij. Hoe groot is de straf voor de zonde? Het wordt de mensen niet langer toegelaten om te leven. Maar omdat God zo erg veel van zijn zoon hield, dat hij hem gaf, daarom houden wij het Pascha en vernieuwen ons inzicht dat eeuwig leven niet de dood op ons wacht.